Vanavond, broeders en zusters, gaan we naar Zacharia 12. Inmiddels. Zacharia hoofdstuk 12. Waar staat de last van het woord des Heren over Israël. De Heere spreekt, die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest en des mensen geest in zijn binnenste formeert. Zie, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling alle volken rondom. Ja, ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen alle volken. Allen die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden. En al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Te dien dagen, spreekt de Heere, zal ik alle paden met schuwigheid slaan en hun ruiters met zinneloosheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen openen en alle paden der volken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de lijstlieden van Juda in hun hart zeggen, de inwoners van Jeruzalem zullen mijn sterkte zijn in de Heere der Heerscharen, hun God. Te dien dagen zal ik de lijstlieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout en als een vurige fakkel onder de scholven. En ze zullen ter rechter en ter linkerzijde alle volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem. En de Heere zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de heerlijkheid van het huis Davids en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. Te dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten. En die die onder hen struikelen zou, zal te dien dagen zijn als David. En het huis David zal zijn als goden, als de engel des Heren voor hun aangezicht. En het zal te dien dagen geschieden dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk die rouwklagen van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddon. En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder, het geslacht van het huis Davids bijzonder en hun lieden vrouwen bijzonder, en het geslacht van het huis van Nathan bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van het huis van Levi bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van Simei bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder en hun lieden vrouwen bijzonder. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Tot zover. Dat laatste vers las ik mee omdat mijn zinziens dat zou moeten horen bij hoofdstuk 12 nog. Wel, er is een hoofdstuk waar boven staat Jeruzalems redding. Maar uiteraard is het meer dan dat, want het gedeelte, althans de eerste deel van het hoofdstuk, spreekt niet alleen over de redding als zodanig van Jeruzalem, maar spreekt zelfs uitgebreid over de vooraanstaande positie die Jeruzalem zal innemen. In Juda, uiteraard, wordt speciaal genoemd, maar feitelijk zelfs onder alle volkeren, want die worden uitgebreid ook genoemd. Betekent domweg, en ik zeg het maar op voorhand, betekent domweg dat we hier een profetie hebben die kennelijk van toepassing is op de tijd na de 70ste week van Daniël. Dat is makkelijk genoeg om dat te kunnen concluderen. Want hier wordt immers gesproken over een Jeruzalem waar de Heer zichzelf over ontfermd heeft, kennelijk. In Jeruzalem, dat weliswaar door de volkeren der aarde als vijandig beschouwd wordt, of gezien wordt als de vijand, maar waarvan gezegd wordt dat die volkeren toch niks tegen Jeruzalem zullen kunnen beginnen. En bovendien, er staat gewoon in vers 8, te dien dagen zal de Heer de inwoners van Jeruzalem beschutten. Waarbij over het huis van David zelfs gesproken wordt als een huis van goden enzovoorts. Het betekent vanzelfsprekend dat we hier te maken hebben met uitspraken over Jeruzalem nadat officieel de Messias verschenen is en nadat de Heere zich dus over Jeruzalem ontfermd heeft. Dat is op zich feitelijk niks bijzonders aan en iedereen zou die gedachte gaan moeten kennen. Het is immers zo dat in Daniel, om daar maar bij aan te sluiten, daar komen we altijd terecht als het om de basisbeginselen van het profetisch woord gaat. Het is eenmaal zo dat in Daniel, in bijzonder dan Daniel 9, het laatste gedeelte, gesproken wordt over een periode die het nog zou nemen voordat de, nou laten we maar gewoon zeggen, voordat de Messias zal verschijnen en voordat het koninkrijk over Israël zal aanbreken. Want dat is natuurlijk waar het om gaat. Het gaat immers om vers 24, 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te sluiten en om de zonden te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. En kan die missen, die uitdrukkingen bij elkaar betekenen gewoon dat het 70 maal 7 jaar zou duren, maar om die tijdrekening gaat het me nou natuurlijk niet, maar dat het zoveel tijd zou duren voordat uiteindelijk de Messias niet zou afgesneden worden, zoals vers 26 zegt, maar voordat de Messias kennelijk op zijn troon zou zitten, of althans de heerschappij over dit volk en deze stad op zich zou nemen. En bedenk dat vers 24 uitdrukkelijk zegt dat hier gerekend wordt niet met betrekking tot de volkeren, maar er wordt gerekend met betrekking tot uw heilige stad en uw volk. Het volk dus van Daniel en de heilige stad van dat volk, dat is dus het Joodse volk. En de stad Jeruzalem, daar gaat de tijdrekening over. Daar wordt die tijdrekening trouwens ook aan vastgeknoopt, aan de geschiedenis van Israël. Daar gaat het ook verder niet om. Dat betekent in elk geval dat voor het zover is, en dus ook voordat die 70ste week uit vers 27 gepasseerd is, deze profetie uit Zacharië 12 op geen enkele wijze in vervulling kan gaan. Want die Messias, de gezalfde namelijk, die zou pas verschijnen en de heerschappij op zich nemen met betrekking tot Jeruzalem en het Joodse volk, nadat deze 70 weken zouden zijn vervuld. En heel eenvoudig, aangezien de 70ste week nog steeds niet is vervuld, zijn dus de 70 weken nog niet vervuld en wacht het een en ander ook op de toekomst. Kan trouwens niet missen, want vers 27 van Daniel 9 spreekt er uitdrukkelijk over, en inderdaad met zeer grote nadruk, dat in het laatste deel, de tweede helft van die 70ste week, Jeruzalem zal verwoest worden. Want dat is ongeveer wat er staat. Het is helemaal een profetie over Jeruzalem immers, zodat de naam hier ook niet meer specifiek genoemd hoeft te worden. Maar er staat dan zoiets als, en over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de volleinding van de 70ste week aan toe, uiteraard, tot een volleinding toe. En dan die vastelijk besloten zijn, er zal uitgestort worden over de verwoesten. Als ik het zo lees, denk ik er altijd bij wat het maar betekenen mag, want de vertaling is niet helemaal duidelijk. Maar wat wel duidelijk is, hoe het ook vertaald wordt, is dat dus aan het einde van deze periode van 70 weken, en daarmee aan het einde van de 70ste week, Jeruzalem zal verwoest worden. En dat betekent gewoon dat als we vers 27 weer terugkoppelen naar wat er in vers 24 geloven gezegd wordt, dan betekent het dat de Messias pas zal verschijnen na de definitieve verwoesting van Jeruzalem. Dat heb je toch, dat is toch niks moeilijks aan, hè? 70 weken eindigen in verwoesting, maar na die 70 weken zou de overtreding gesloten worden, zonde verzegeld, ongerechtigheid verzoend, eeuwige gerechtigheid aangebracht, zou de profetie bovendien vervuld zijn, verzegeld zijn, vervuld zijn, en zou de heiligheid der heiligheden gezalfd zijn, en dat is ongetwijfeld een verwijzing naar de komst van de Messias zelf, die overigens in vers 26 en na de 69ste week nog wordt uitgeroeid, of afgesneden, of hoe je dat maar vertalen moet. Maar aan het eind van vers 27, en dus aan het eind van de 70ste week, zou hij verschijnen. Dat betekent dat voordat de Messias verschijnt, Jeruzalem zal verwoest worden. Daar is niks moeilijks aan. Ik heb er nou ook niks anders bij gehaald. Daar heb je helemaal geen andere schriftplaatsen ook bij nodig. Niks mystieks, niks moeilijks aan, waarmee ik maar gezegd wil hebben dat een van de meest bekende profetieën uit het Oude Testament gewoon zichzelf verklaart. Deze dus. Dat betekent dat als de Messias komt, is dat na de definitieve verwoesting van Jeruzalem. En aangezien Jeruzalem in onze dagen nog bestaat, in ongeloof overigens, betekent het dus dat weliswaar de Messias zal komen, maar dan toch niet voordat dit Jeruzalem verwoest zal zijn. En dat zeg ik dan niet specifiek tegen u, maar tegen, nou, bijna alle anderen denk ik altijd maar. Hè? Jongen. Ik weet niet waar men het vandaan heeft, maar men verwacht de komst van de Messias op de Olijfberg. Men verwacht dat die Gouden Poort open gaat, of hoe die maar heten mag, die Oosterpoort. Sommigen noemen het zelfs de Jaffa-poort, heb ik van de week nog gelezen. Abusievelijk, want die ligt net aan de andere kant van de stad. Maar goed, maar de poort zal opengaan en er komt waarschijnlijk een aardbeving. Dan gaat de poort open en dan kan de Heer zo Jeruzalem binnenwandelen. En waar staat die onzin nou in de Bijbel, denk ik altijd, hè? Nee, als het in de Bijbel staat, is het geen onzin, maar het staat er niet in. Integendeel, dit soort eenvoudige profetieën als die van Daniel 9... die zeggen uitdrukkelijk dat Jeruzalem verwoest zal worden. En niet alleen Jeruzalem, het was namelijk uw volk en uw stad. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad, zodat verwoesting niet alleen komt over de stad als zodanig, maar ook over het volk als zodanig. En dus gewoon over de Joodse staat, daar gaat het om. Het is natuurlijk tragisch om dat te moeten vaststellen. Dat in de afgelopen eeuw ongeveer, zal ik maar zeggen, men gekomen is tot een Joodse staat en een Joodse stad. Maar het kan alleen maar leiden tot de verwoesting van de Joodse staat en stad. Dat is precies wat de Heer zelf over Jeruzalem en de daarbij behorende staat heeft aangekondigd. Dat is maar waar het om gaat. En dan weet ik wel, er zijn profetieën genoeg, zoals die van Zacharia 12, het eerste deel, dus vers 1 tot en met 9... profetieën over wat ik dan ook maar even gemakshalve noem Jeruzalems redding. En over een Jeruzalem wat onaantastbaar zal blijken te zijn voor de heidenen enzovoorts, voor de volkeren der aarde. Die zijn er inderdaad, maar die spreken dus kennelijk over een periode na de 70ste week van Daniel en niet voor het einde daarvan. Dat moet toch duidelijk zijn, hè? Deze profetieën over een herstel van Israël zijn profetieën die van toepassing zijn op Jeruzalem nadat het verwoest is geworden aan het einde van de 70ste week van Daniel. En dus in de dagen dat het herbouwd wordt of eventueel herbouwd is. In de dagen dus waarin officieel de erfgenaam, de zoon van David, zijn koninkrijk over in ieder geval Juda, zijn eigen stam, heeft gevestigd. Dat is maar waar het om gaat. Er is niks moeilijks aan, dat is volstrekt, maar ook volstrekt duidelijk uit de schrift. En als ik het nog een keer zou moeten zeggen, bij voorkeur aan de hand van een andere profetie, dan zou dat zijn aan de hand van Zacharia 14. Moeten we even een bladzijde omslaan, maar daar komen we nog op, uiteraard. Hè? Zacharia 14, vers 1. Zie, de dag komt dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Dat de Heer wraak zal doen aan een ongelovig Jeruzalem, aan de inwoners van de stad en de staat die ten onrechte het land en ook de stad geclaimd hebben, zich daar gevestigd hebben, daar waar de Heer hen op grond van ongeloof uit het land en de stad verwijderd had. Dat is waar het om gaat. En ten onrechte heeft men het land en de stad in bezit genomen. Dat is wat roof genoemd wordt. En de Heer zal daar wraak over doen, uiteraard. En dan staat er ook, want staat er, ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. En inderdaad, de stad zal ingenomen worden. Enzovoorts. En daarna pas, staat er, vers 4, en zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten, enzovoorts. En dan zal hij inderdaad strijden tegen de heidenen, dat is waar. Maar neem niet weg dat hij eerst gestreden heeft tegen Jeruzalem, met als resultaat de verwoesting van Jeruzalem, zoals in vers 2 vermeld. En voordat de Heer verschijnt op de Olijfberg zal Jeruzalem dus verwoest worden. En zullen de inwoners van Jeruzalem voor één deel omkomen, zoals vers 2 zegt, en een ander deel zal uit Jeruzalem vluchten, zodat er helemaal geen deel meer in Jeruzalem over is. Het andere deel zal uit Jeruzalem vluchten, inderdaad, naar de inmiddels naar ik aanneem bekende woestijn. Maar daar gaan we het nou maar niet over hebben. Daar is absoluut niks moeilijks aan als hij komt op de Olijfberg, leidt de route niet de stad in, maar de stad uit. Of wat er van de stad over is, want daar komt het in de praktijk gewoon op neer. Er is niks bijzonders aan de zeer fundamentele Bijbelse profetie. En als men deze profetie niet kent, en velen kennen die profetie kennelijk helemaal niet, dan betekent dat gewoon dat men van profetisch woord zo eigenlijk helemaal totaal niets verstaat. Dat is een harde uitspraak mijnerzijds. Maar ja, zo is het dan toch. Als men verwacht dat deze Joodse staat en dit Jeruzalem straks de Heer Jezus, de Messias, zal ontvangen. En als men verwacht dat de inwoners van stad en staat vanzelf dan wel tot geloof komen en dan behouden zijn enzovoorts, dan verstaat men van heel de Bijbel feitelijk niks. Want men zou inderdaad tot geloof komen in de Heer Jezus. Zo zonder meer. Zodat men niet moet denken dat elke Jood vanzelf behouden wordt. Maar velen denken dat. En dan zeggen ze van mij dat ik al verzoening leer. Maar wat is dit dan? Dit is al verzoening op beperkte schaal. Beperkt tot de Joden. Worden vanzelf wel behouden. Wat een dwaasheid. Natuurlijk, men zou tot geloof komen, maar de Bijbel zegt daarover dat men weliswaar tot geloof zal komen, dat er uiteindelijk een bekeerd Israël zal zijn, maar degenen die tot geloof komen, komen tot geloof buitenslands. En voor zover men in het land tot geloof komt, heeft het als consequentie dat men op grond van dat geloof het land zou verlaten. En dus zou uitgaan buiten de legerplaats. Dat is de gedachte. En daarna zal de Heer een gelovig volk terugverzamelen uit het buitenland. En niet een ongelovig volk zal hij verzamelen in het land om hen daar tot geloof te brengen. Want dat was inderdaad niet wat de profetieën daarvan zeggen. Nou, al het andere, ja, daar maak ik me soms wel eens kwaad over. Maar het heeft natuurlijk niet zo geweldig veel zin. Want men wil dan toch kennelijk niet horen wat de Bijbel ervan zegt. Men heeft daar kennelijk eigen gedachten over. En moet je vooral niet met de Bijbel aankomen, blijkbaar. Iets wat ik helemaal niet kan volgen. Maar we laten het maar weer buiten beschouwing. Waar het om gaat is dat deze profetie in Zacharia 12, en ik bedoel dus vers 1 tot en met 9, spreekt over een Jeruzalem na de 70ste week van Daniël, na de definitieve verwoesting. En met definitieve verwoesting bedoel ik niet dat het niet opgebouwd zal worden, maar bedoel ik dat het daarna nooit meer verwoest zal worden. Of het zou moeten zijn op de jongste dag, waarbij heel deze oude aarde verdwijnt. Maar ik geloof niet dat het als verwoesting moet worden of kan worden aangeduid. Wel als vervanging, dat een nieuw in de plaats komt van het oude. Maar dat is een thema waar ik in dit verband beter niet op in kan gaan. In elk geval, hier wordt een beloofde, gezegende positie geprofeteerd met betrekking tot Jeruzalem en Judea, Juda, specifiek het Joodse volk. Vandaar dat deze profetie met groot gemak vergeleken zou worden inderdaad met Daniël 9, waar immers bij staat dat het de profetie is over uw volk en uw stad, dus het Joodse volk en Jeruzalem. En beide worden hier ook genoemd, Jeruzalem en Juda. Nou goed, ik neem maar de draad op in vers 1. Er staat de last van het woord des Heren over Israël. Eigenaardig dat het Israël heet, want daarna heet het gewoon Juda. Eigenaardig genoeg. Maar het betekent in de praktijk gewoon dat de beloofde zegeningen van Israël eerst gerealiseerd worden in Juda. En voor de volledigheid zeg ik er dan bij dat Juda, of het Joodse volk, natuurlijk maar een deel is van het natuurlijke Israël. En het is maar maximaal het tweestammenrijk, om zo te zeggen. En de 10 worden hier ook nog buiten beschouwing gelaten dus. Niettemin, voor hen, op hen zal het ook van toepassing gebracht worden, maar het wordt verder hier niet uiteengezet. Nog niet althans. Er staat: de Heere spreekt die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest en des mensen geest in zijn binnenste formeert. Heel veel jaren geleden heb ik me erover verbaasd dat dat er zo bij staat. De Heere spreekt die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest en des mensen geest in zijn binnenste formeert. En dan ineens gaat het over Jeruzalem, zodat je je afvraagt wat die uitspraken in vers 1 er nou eigenlijk toe doen. wat het met het verhaal hier te maken heeft. Wel, dat is tamelijk eenvoudig te vertellen. Wij zouden ons namelijk afvragen hoe het komt, hoe het kan, dat weliswaar zoveel profetieën spreken over de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem, terwijl er ook zoveel profetieën zijn die zegeningen voor datzelfde Jeruzalem aankondigen. En de vraag is natuurlijk, van waar die verandering? Want er is natuurlijk toch een verandering, vindt een verandering plaats. Dat is in Zacharië 14 nog veel opmerkelijker, want in Zacharië 14 vers 1 en 2... verzamelde de Heer de heidenen te strijden tegen Jeruzalem, met als resultaat de verwoesting van Jeruzalem. En vanaf vers 3 zijn de rollen omgedraaid en strijdt de Heer tegen die heidenen, en kennelijk terwille, in ieder geval, van dat volk van Jeruzalem. En later staat er ook in vers 11... en ze zullen daarin wonen en er zal geen verbanning meer zijn. Geen banningschap, zeg maar. Er zal geen verbanning meer zijn, want Jeruzalem zal veilig, want het is vertaald met zeker, Jeruzalem zal zeker wonen. Er ging dus betekenen dat vanaf vers 3 een toekomstig herstel van Jeruzalem wordt aangekondigd. Maar neem niet weg dat vers 1 en 2 spreekt over de ondergang van Jeruzalem. En als u je afvraagt van waar die verandering dan vandaan komt, waardoor die veroorzaakt wordt, wel, dat is makkelijk genoeg. Dat wordt veroorzaakt door het aanroepen van de naam des Heren door Juda. Wiens dat het is, immers. Of gewoon doordat Juda tot geloof komt, het Joodse volk komt tot geloof, is de gedachte. Of nog anders, en dan blijf ik wat dichter in de buurt bij de uitdrukkingen die hier gebruikt worden. De Heer zal over het huis Davids en dus over de inwoners van Jeruzalem zijn geest uitstorten, zegt vers 10 van Zacharia 12. En dat kan niet missen, als de Heer zijn geest uitstort, die heb ik eens nagebracht aan Petrus, dan doet hij dat op grond van geloof. En dat is wat Petrus zegt in Handelingen 2, nou niet helemaal specifiek met betrekking tot Jeruzalem, maar hij richt zich wel degelijk tot de mensen die daar in Jeruzalem zijn. En de toespraak komt erop neer dat die geest die zij, de discipelen, kennelijk hebben ontvangen, zoals gedemonstreerd op diezelfde dag, dat al die inwoners van Jeruzalem diezelfde geest kunnen ontvangen, maar dan moeten ze zich bekeren tot de Heer. En dat is hun uitnodiging. Hij zegt, betert u dan en bekeert u of zoiets. Bekeert u tot de Heren enzovoorts, laat uw zonde afwassen enzovoorts. En dan, want u komt de belofte toe, en daarna, en allen die verder zijn, maar die belofte is uiteraard de belofte van de geest. Nou ja, de belofte van het nieuwe verbond. De belofte van eeuwig leven. Maar dat is allemaal hetzelfde. Men zou de Heilige Geest ontvangen op grond van geloof. Als hier dus staat in Zacharia 10, toch over het huis Davids, of 12 vers 10, over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden, dan betekent het gewoon dus dat kennelijk dat huis Davids en de inwoners van Jeruzalem tot geloof gekomen zijn. En dus ontvangen zij die geest en dan worden de rollen omgedraaid. Want de Heer keert zich nou eenmaal, zeker in de openbaring van zijn koninkrijk, tegen alle ongelovigen. En hij beschermt uiteraard, hij beschut met de term uit vers 8, hij beschermt uiteraard de gelovigen. En als die gelovigen in Jeruzalem geplaatst worden, beschut de Heer inderdaad Jeruzalem, precies zoals het daar staat. Zodat hier in deze hoofdstukken sprake is van de bekering van dit Joodse volk. En het is uiteraard aan het einde van de 70ste week van Daniël, want dan zou de Messias verschijnen, maar de Messias zou pas verschijnen als eerst het volk tot geloof in hem komt. Of althans, komt tot bekering en dus hem aanroept. En dat staat niet helemaal in Handelingen 2, maar wel in Handelingen 3, meen ik. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden de wederoprichting alle dingen. Maar er staat, betert u dan en bekeert u, opdat hij zenden zal Jezus die u tevoren gepredikt is. Ik laat een paar tussenzinnen weg, maar zo staat het daar. Dat wil zeggen, als men officieel als volk de naam des Heren aanroept, zal hij ook daadwerkelijk verschijnen. Hetgeen in concreto betekent, als de regering of wat er van over is, van deze Joodse staat, als de regering of wat er van over is, of wat er verdoor moet gaan, alsnog, hè, de naam des Heren aanroept, dan zal hij ook inderdaad verschijnen.
Dat is...
Nee, maar dan moet ik nauwkeurig de termen gebruiken. Dat moet ook wel, want anders dan, blijft die verwarring altijd bestaan. De gedachte is, die van Joël 2, dat hoort trouwens te liggen naast Zacharia 12, vers 10 en wat er verder volgt. Joël 2, waar de Heer immers ook zegt, en dat is het thema, dat is het schriftgedeelte wat Petrus dan kiest op de Pinksterdag, weet je wel. Hij had ook Zacharia 12 kunnen nemen, maar hij nam Joël 2, waar de Heer zegt, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees enzovoorts. En hoe dat dan gebeurt en waarom dat gebeurt, of op grond waarvan dat gebeurt, staat er in het laatste vers van Joël 2, namelijk, te Jeruzalem zal ontkoming wezen, want al wie de naam des Heren, al wie de naam Jehovah aanroept, zal behouden worden. En dat is ook wat Petrus leest op de Pinksterdag. En als het volk vraagt, wat moeten wij doen, dan zegt hij dus, bekeert u. Maar in de praktijk, met de woorden van Joël, roept de naam des Heren aan, dat is waar het op neerkomt. Maar de gedachte is dat men de naam des Heren aanroepen zal. Er staat ook in bijvoorbeeld Deuteronomium 30... dat men zich zal bekeren tot de Heren, tot Jehovah. Dat is een terugkeer, min of meer, naar de God van het oude verbond. Ik wil het niet helemaal Calvinistisch zeggen, want dan wordt het de verbondsgod, hè. Maar de God van het oude verbond, Jehovah, zal men aanroepen. Dan verschijnt hij, is de gedachte. Ik vertel het allemaal langzamer. Dan verschijnt hij. Dan laat ik dan nog gedetailleerder vertellen. Dan verschijnt hij op de Olijfberg. Geeft hen de mogelijkheid om de stad uit te vluchten. In deze allerhoogste nood. Want het is juist in deze allerhoogste nood dat men niks meer te verliezen heeft. En dan dus de naam des Heren aanroept. En vele mensen in onze dagen komen op dezelfde wijze tot geloof. Ze hebben toch niks meer te verliezen. Dus en daar vind ik niks tegen. Integendeel, vind ik een hele goede positie. Je kunt best in zo'n positie verkeren dat je alles kwijt bent. Hè? Want anders krijg je later nog het probleem dat je er alsnog vanaf moet. Maar als je alles al kwijt bent en dan tot de Heer komt, dan is het een goede uitgangspositie, denk ik altijd. Nou goed, men roept de naam des Heer aan. Die geeft een... De mogelijkheid om inderdaad de stad uit te vluchten naar de bekende woestijn. En in mijn gedachte is zo dat daarna diezelfde Heer, die eerst verscheen op de Olijfberg, vervolgens zal verschijnen op de berg Hor. U kent het verhaal hopelijk inmiddels. En daar zal verschijnen aan dat gelovig overblijfsel in de woestijn. En daar pas, niet noodzakelijk daar pas, maar ik denk daar pas, wordt de vraag gesteld uit Zacharia 13. Vers 6. We zitten aardig in de buurt, hè? Deze hoofdstukken spreken daarover. De vraag van vers 6. Iemand zal namelijk tot hem zeggen, wat zijn deze wonderen in uw handen? Dat weet men dan dus niet. En het wordt dus gevraagd. En dan zal blijken dat Jehovah, die zij hebben aangeroepen, die hen ter plekke gered heeft, en die ook aan hen verschijnt, dat deze Jehovah niemand anders is dan Jezus van Nazareth. En in feite stond dat natuurlijk ook al in hoofdstuk 12. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En voor het geval zij denken dat de Messias verschijnt, na het aanroepen van de naam des Heren, wordt het toch hetzelfde verhaal. Hij zal blijken te zijn Jezus van Nazareth. Maar geloof, in de Bijbelse zin, is in het algemeen geloof in het woord Gods. Maar meer specifiek, sinds de opstanding van Christus, is geloof in de Heer Jezus. Daarom protesteer ik altijd tegen de ingeburgerde term Messias beleidende Joden. Die is hoogst ongelukkig gekozen, uit tactische en politieke overweging is die gekozen. Maar het zou moeten heten Jezus beleidende Joden. Dat is in ieder geval duidelijk. En ook schriftuurlijk. Dat heb je toch, hè? Want onder Messias beleidende Joden verstaat men Joden die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus. Alleen dat mag niet gezegd worden. Want de naam Jezus is taboe. Onder de Joden. En die wordt ook echt niet uitgesproken. Men spreekt dan over de Messias. Of men gebruikt de Hebreeuwse naam, Yeshua. Maar Jezus, zeker in het Grieks, mag absoluut niet. En dat ontwijkt men dan. Maar dat is nou net waar het om gaat. Men zal tot geloof komen in Jezus. Dat namelijk deze Jezus, die gij gekruist hebt, door God gesteld is tot Heer en tot Christus, zei Petrus. En iets anders is er dus niet, hè? Geloof in God, geloof in het woord God, is dus consequent geloof in Jezus als de Zoon van God, als de erfgenaam Gods, als de Messias, als Jehovah, als de Heer of hoe het maar heten mag vervolgens. En pas dan kan over geloof gesproken worden. Dus voor zover bekering en geloof twee verschillende dingen zijn, is het dus zo dat men komt tot bekering wanneer men de naam des Heren aanroept, maar men komt pas tot geloof als blijkt dat die Heer inderdaad niemand anders is dan Jezus. Vandaar het verhaal, ze zouden tot geloof komen door aanschouwen. Dat schijnt algemeen bekend te zijn. Ik weet niet waar dat dan weer vandaan komt. Het is redelijk bijbels, dat ze zouden zien. En ja, waaraan ontleend. Ik bedoel, ook deze hoofdstukken geloof ik. Ik weet het niet helemaal. Maar het is inderdaad bijbels. Men zal geloven op grond van wat men gezien heeft. Het is ook af te leiden uit de uitspraken van de Heer Jezus. Zalig zijn zij die niet zien en nochtans geloven. Wat strikt genomen natuurlijk niet een uitspraak is over Juda, maar over de gelovigen uit onze bedeling. Die zijn zalig, omdat zij, hoewel niet ziende, wel degelijk geloven. En dat thema, dat wij niet zien, maar leven uit geloof, is natuurlijk een bekend thema uit de Nieuwtestamentische brieven, waaruit valt af te leiden dat kennelijk dan het Joodse volk als volk in de toekomst tot geloof zal komen door te zien. Dat is ook zo. Maar ze zien toch echt pas nadat zij eerst tot bekering zijn gekomen en dus de naam des Heren hebben aangeroepen. Dat is de gedachte over het volk als zodanig. En daar moet ik nog wat bij zeggen. Het blijft natuurlijk zo dat als die twee getuigen uit Zacharië 4, zal ik dat maar zeggen, die twee getuigen optreden in de straten van Jeruzalem, dan prediken zij heus niet dat men de naam Jehovah moet aanroepen. Dan prediken ze dat Jezus is de Christus. En dat God deze Jezus tot Heer en tot Christus gesteld heeft. Gewoon dezelfde boodschap uiteraard als die van Petrus en andere apostelen. En in het bijzonder ook de prediking van de apostel Paulus. Er is immers niks veranderd. Er kan ook niks aan veranderen. Het gaat om historische feiten. En wanneer men die aanvaardt en daarin gelooft, wordt men behouden. Mijn moeders geloven dat Jezus is de Christus. Maar als het volk los daarvan, op grond van het Oude Testament, los van eventuele prediking, komt tot het aanroepen van de naam des Heren om van hem redding te verwachten, wel, dan verschijnt ook inderdaad de redder. Dat heb ik eens nagevraagd aan Jesaja. Die zegt, ja, dat is Jehovah. De redder, de heiland, de verlosser. Dat staat vele malen in Jesaja, precies zo. En andere profeten natuurlijk ook, maar Jesaja heel specifiek. Die verschijnt dan is men tot bekering gekomen, maar of men dan ook gelooft, dat is nog maar zeer de vraag. Dat komt daarna. En dat komt in het buitenland. Er komt nog wat anders bij. In Deuteronomium 30 wordt een synoniem gebruikt voor geloven. Een veel voorkomend bijbelsynoniem overigens. Dus ik, zei ik Deuteronomium, hè? Deuteronomium 30, vers 1. Voort zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u in de voorgaande hoofdstukken voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen. En ter harte nemen is hetzelfde als geloven. Of tot geloof komen, maar in de Bijbel heeft het woord nou eenmaal die betekenis. Geloven. Tot geloof komen of ter harte nemen. Men gelooft immers met het hart. Dat is wat later in dit hoofdstuk ook wordt aangehaald en door Paulus in Romeinen 10 wordt toegelicht. Want hij citeert uit dit hoofdstuk en zegt, hij sluit zich daarbij aan en zegt, ja inderdaad, want met het hart gelooft men en met de mond beleidt men, weet wel, ter zaligheid enzovoorts. Men zou immers het woord doen met de mond en met het hart, hier bijvoorbeeld in Deuteronomium 30 vers 14, maar aangehaald vanaf Romeinen 10 vers 6. En Paulus becommentarieert het en zei, ja, met het hart doen wil zeggen geloven. En ter harte nemen wil dus zeggen gewoon dingen in het hart opnemen. Dat wil zeggen het woord Gods laten graveren, dan wel planten, in het hart. Aardige beschrijving van het nieuwe verbond overigens, in Jeremia 31 onder andere. Het woord zou in het hart geschreven worden. Maar goed, er staat dan in 30 vers 1, zo zult gij het weder ter harte nemen en dus zult gij weer tot geloof komen onder alle volken waarheen u de Heere uw God gedreven heeft. En laatstelijk, de laatste keer dat men gedreven wordt onder de volkeren, is aan het einde van de 70ste week bij de val van Jeruzalem. Als de Heer zelf zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, met als consequentie dat zo'n overblijfsel uit Jeruzalem zal kunnen vluchten door de Olijfberg naar de woestijn. Maar niettemin wordt men daar uitgedreven onder de volken. En meer specifiek onder het volk wat het meest familie is, namelijk in Edom. En anders Ismaël, maakt me niks uit. In de praktijk is het verschil niet zo groot. Maar pas daarna zou men ter harte nemen. Want dit gaat over de uiteindelijke bekering van Israël. En het zal ter harte nemen, tot geloof komen, onder alle volken. Dat kan ook niet missen, het kan ook niet anders vertaald worden of zoiets. Er is geen enkele twijfel over mogelijk, want de volgende verzen bespreken het. Waar staat immers in vers 2, gij zult u bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. En dan vers 3, en de Heere uw God zal uw gevangenis wenden. En gevangenis is hetzelfde als ballingschap. Dus de Heer zal een keer een ommekeer brengen in uw ballingschap. En zich u weer ontfermen, met dank aan Hosea. En hij zal wederkeren, letterlijk staat dat er. Hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken waarheen u de Heer uw God verstrooid had. Zodat de volgorde duidelijk genoeg is. Men zou tot geloof komen onder de heidenen, waarna de Heer dit gelovige volk zal terugverzamelen en vervolgens zal brengen naar het land, vers 5 dan inmiddels. Nou, daar is niks moeilijks aan, maar het is natuurlijk toch zo dat deze beschrijving, of dit verhaal om zo te zeggen, de draad pas opneemt na de 70ste week van Daniël. En dus bij dat het tot geloof komt en het is onder de heidenen. En dan zeggen wij, zijn ze dan allemaal onder de heidenen? En dan zeg ik, ja. En dan zegt u, ja, er staat hier wel, de Heer zal ze uit de heidenen verzamelen. Maar het hoeft toch niet noodzakelijk te betekenen dat ze allemaal echt onder de heidenen zijn. En dan zeg ik, ja, maar dat betekent het nou eenmaal wel. Er zijn geen anderen, want in het land zelf zou geen leven overgelaten worden. En Jeruzalem zou verwoest worden. En Judea uiteraard. Er zou in het hele land geen leven overblijven. En direct na de 70ste week is er dus niemand van Israël in dit land. Dat kan nou helemaal niet. Er is zelfs helemaal niemand. Er is helemaal geen leven. En daarna pas begint het verhaal van men zal geloven. Men zal de Heer ontmoeten namelijk. En vervolgens zal men terugverzameld worden naar het land. En men zal het erfelijk bezitten. Maar op grond van dat men het woord Gods doet, of de wet Gods doet, met de mond en met het hart, zegt vers 14. En dus, als men tot geloof gekomen is. Zijn genadig, bekering op zichzelf is niet eens voldoende dus. Als men zich bekeert, moet men juist het land uit. Om vervolgens onder de heidenen tot geloof te komen. Ik vind dit ook een tamelijk sterk argument, in Deuteronomium 30, voor de gedachte dat men, dat die beroemde vraag over wat zijn toch deze wonderen in uw handen enzovoort niet gesteld zal worden in het land en dus bij de Olijfberg of in de omgeving van Jeruzalem, Want dan zou het tot geloof komen in het land. Maar de Bijbel zegt duidelijk dat dat niet het geval zal zijn. Men zal tot geloof komen in het buitenland. En daarmee wordt die hele sessie van wat zijn toch deze wonden, die wordt automatisch verplaatst naar het buitenland. Inclusief trouwens, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben in Zacharia 12. Niettemin, ze zullen hem wel aanschouwen, maar of ze hem aanschouwen zullen als de doorstokene, in het bewustzijn dat zij, namelijk hun volk, hem doorstoken heeft, wel dat is nog zeer de vraag of dat in het land zelf en op de Olijfberg gebeurt. Ik geloof dat dus niet. Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Als die hele situatie namelijk in het buitenland plaatsvindt, dan komt dat overeen met wat de profeet in het algemeen ervan zeggen. En dan hoeven we Deuteronomium 30 ook geen uitzondering te maken. Zo van, de meerderheid is in het buitenland, maar er is natuurlijk toch een klein deel in het land. Dan zeg ik nee, waarom? Dat lijkt mij niet, integendeel. Goed, nou, maar terug maar naar Zacharia dan, Zacharia 12. Het volk zal namelijk die geest ontvangen. Begrijp je me goed dat wat in Zacharia 12 vers 10 gezegd wordt, is niet specifiek een gebeurtenis op één dag of zo. Over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Alsof dat op één dag gebeurt. Dat geloof ik namelijk niet. Daar heb ik een tamelijk goede reden voor. Bijvoorbeeld, dat ook de profetie uit Joël 2 over ik zal mijn geest uitgieten op alle vlees, dat gebeurt ook niet op één dag. En laat nog niemand zeggen, maar dat gebeurde toen toch op de Pinksterdag. Dan zeg ik, punt 1 is het misverstand dat het op de Pinksterdag gebeurde. Punt 2, er staat, hij zou zijn geest uitstorten op alle vlees en tot op heden is de geest niet uitgestort op alle vlees. En dan wordt u geacht te zeggen, ja, maar wel op sommigen, op de gelovigen. Dan zeg ik precies. En het is pas op alle vlees uitgestort als alle mensen die leven, alle levende mensen, alle overlevende mensen dus, inderdaad inmiddels gelovigen zijn. Maar dat laat nog wel even op zich wachten, zodat op zijn vroegst deze profetie uit Joël 2 vervuld is bij de aanvang van de 1000 jaren. Niettemin, 2000 jaar daarvoor is de Heer daar al mee begonnen. Want sinds de opstanding van Christus stort hij zijn geest uit op elk vlees wat tot geloof komt. Op elk mens die tot geloof komt dus. En als hier dan staat, over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Ik wil gewoon zeggen dat er in de toekomst ooit zal gebeuren, maar er staat niet een datum voor. Het is uiteraard wel een beschrijving van een bepaalde periode, maar niet specifiek op één dag. Dat betekent gewoon mensen die tot geloof komen, worden wedergeboren en ontvangen de Heilige Geest. Dat is de gedachte. Heb je dan het ontvangen van de Heilige Geest? Dan ga ik terug naar vers 1. Want u dacht dat ik de draad kwijt was, maar dat was niet zo. Ga ik terug naar vers 1. De Heere spreekt die des mensen geest in zijn binnenste formeert. Nou, daar gaat het over namelijk. Over het uitstorten van de geest der genade en der gebeden. Uit vers 10. De Heer namelijk was degene die des mensen geest in zijn binnenste formeerde in verband met de oude schepping. Hij is ook degene die dat doet in verband met de nieuwe schepping. Want hoe dan ook, de mens is een holvat. Er worden nog steeds mensen boos over. Merk ik tot mijn genoegen, want ik vind het gewoon leuk als ze er nog boos over worden ook. Dan lach ik er helemaal om. Natuurlijk is de mens een holvat. Een fraai stuk aardewerk, maar niettemin aardewerk en dus een vat. Spreekt de Bijbel uitgebreid genoeg over. En die mens zou gevuld worden met geest. Met leven. Er zou iets in hem wonen. Nou goed, bij de oude schepping blies God het erin, om het dan maar eenvoudig te vertellen. Maar bij de nieuwe schepping net zo goed. Waarbij de Heer op zijn 10 discipelen blies. Dat vind ik altijd zo leuk als dat er staat. Hij blies op hen en zij ontvang de Heilige Geest. Zoals hij in Adam blies in de tijd en hij werd een levende ziel. Dus precies hetzelfde. Dat wil zeggen, natuurlijk God heeft die buitenkant gemaakt. het vat, om zo te zeggen. Maar hij is ook degene die dat vat wil vullen en dus wil gebruiken. Waar nog bij komt dat het woord vat, zowel in het Grieks als in het Hebreeuws, de betekenis heeft gewoon van, ook van instrument, gereedschap. Is nuttig, zelfs een meubelstuk kan het nog wezen. Een vat. Ter eer of ter onere, wat het maar wezen mag. De Heer heeft niet alleen de vaten gemaakt, hij wil die vaten ook gebruiken. En dus vullen. En achteruit geredeneerd, hij is degene die zijn geest zou uitstorten op de inwoners van Jeruzalem, volgens vers 10. En op de details kom ik later wel weer terug. Maar hij zal zijn heilige geest dus geven, nieuw leven geven. Dus in deze vaten, om zo te zeggen. Hij zou ook Jeruzalem vullen met heerlijkheid. Ik weet niet of het hierin stond, kan ik me niet meer zo gauw herinneren. Maar dat is op wat andere plaatsen zeker zeggen. Hij was ook degene die geest blies in de natuurlijke mens, in verband met de oude schepping, maar nog verder terug, helemaal in vers 1. Hij is ook degene die de hemel plaatste in de aarde, of die de aarde vulde met de hemel. Hebben we die? Dat is toch een mooie, hè? Want de aarde is ook een vat. De aarde is immers de omhulling, zeggen wij wel eens, van de hemel. Maar in ieder geval, de hemel vult de aarde, zoals dus mensen geest de mens vult. En zoals de Heilige Geest Jeruzalem zou vullen, dan wel de inwoners van Jeruzalem. Dat is de gedachtegang. En dit betekent zelfs dat de allereerste uitspraak uit de Bijbel, in het begin schiep God de hemel en de aarde, opgevat kan worden als een profetie tegelijkertijd over dat hij ooit zijn geest, zijn heilige geest zou geven in het binnenste van de mens. De mens die immers aards is en die gevuld zou worden met hemels. Nou ja, iets hemels of met hemelse dingen, nagevraagd aan Nicodemus, maar daar gaat het nou verder niet over. Nou, dat is het verhaal. Dus deze, ik ben degene die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest. Maar diezelfde gedachte van omhulling en een vulling, zal ik maar zeggen, diezelfde gedachte komt weer naar voren in vers 10. Hij is dus degene die zijn leven, zijn geest, zijn heilige geest, moet ik zelfs zeggen bij gelegenheid, zal geven in en daarmee aan Israël. Zodat schepping van hemel en aarde al, nou ja, een voorloper is, zal ik maar zeggen. Een type is, zo je wilt, van wat de Heer zou doen bij het tot stand komen van een nieuwe schepping. En ook bij de wedergeboorte van een mens en zelfs van een volk. Nou goed, die God die zegt in vers 2, zie, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling alle volken rondom. Dat betekent dat ze er dronken van zullen worden. Dat wil zeggen, ze vergrijpen zich aan Jeruzalem, daar komt het op neer. En raken helemaal van slag, want dat is wat zwijmeling feitelijk is, hè. En dan staat er, ja, ook zal zij zijn over Juda en de belegering tegen Jeruzalem. Dat wil zeggen, die zwijmeling, die komt niet alleen tot alle volken rondom, maar ook specifiek over degene die betrokken zijn in de belegering van Jeruzalem. Want men zal namelijk ooit in de toekomst Jeruzalem en daarmee Judea, in de eerste plaats, bedreigen. Dat is in de dagen na de 70ste week, maar dat vooral zijn de dagen van de grote verdrukking over de volkeren, de tijd van die schalen van Gods toorn die uitgegoten worden over de volkeren, de tijd van die zeven bezuinen uit de Openbaring en noem maar op. Want dan zal God inderdaad strijden tegen die heidenen op alle mogelijke en misschien zelfs onmogelijke manier. Dat wil zeggen, het zijn de dagen van de grote verdrukking die over alle volkeren zou komen. En men zal zich bij die gelegenheid in die dagen, 33 jaar dus, dat leg ik nou natuurlijk niet uit, maar men zal in die tijd zich keren tegen Jeruzalem, Jeruzalem belegeren. In de Openbaring in het bijzonder lezen wij over hoe aan het einde van die hele periode inderdaad de legers van de opgang der zon, zeg maar dus de legers van over de Eufraat, want dat staat erbij, zullen optrekken tegen Jeruzalem. En die legers zullen dan verslagen worden in Armageddon. Want dat is wat Armageddon is. Dat men er een mystiek verhaal van gemaakt heeft en volstrekt heeft opgeblazen tot buitengewone proporties. Ja, daar kan ik ook niet helpen natuurlijk. Hè? Maar dat is wat Armageddon is. Hè? De legers van Babel, van Irak dus. En de legers van Babel, die optrekken tegen Jeruzalem. Maar die legers zullen verwoest worden of verslagen worden. En Babel zelf zal verwoest worden. Dat is wat de Openbaring ervan zegt. Maar over die dagen dus gaat het. En dat zijn niet de dagen waarin wij leven. Men heeft geprobeerd deze verzen toe te passen op de dagen en de oorlogen die in de afgelopen tientallen jaren hebben plaatsgevonden. Zo van die Arabieren en wie het ook maar zijn, die kunnen niks beginnen tegen Jeruzalem, want de Heer die zou Jeruzalem beschermen enzovoort. Ja, dat is natuurlijk toch dwaasheid. Hè? Dat is eigenlijk belachelijk. Want dan zegt men, ja, maar dat heeft hij toch gedaan. Want hij heeft de Joodse staat Israël heeft toch de beschikking gekregen over het oorspronkelijk, het oude Jeruzalem, de oude stad, in 1967. Weet u nog? De Zesdaagse Oorlog. Een heel evangelisch Nederland juicht dus ongeveer van, ja hoor, inderdaad, het was ze gelukt en de Heer was aan hun kant en de meest wilde verhalen werden erover rondverteld. Ja, wat heeft men toch een korte memorie. In 1948 was Jeruzalem van Israël op het moment dat de Joodse staat werd uitgeroepen. En toen brak dus meteen de oorlog uit in 1948 en toen veroverde Jordanië de oude stad Jeruzalem op Israël. Want voor die tijd was de oude stad Jeruzalem gewoon een Joodse stad. Ze zijn er dus van 48 tot 67 kwijt geweest. En het is leuk om te zeggen, in 67 gaf de Heer de oude stad aan Israël terug. Maar waarom nam hij het dan in 48 van hen af? Je mag het laatste van mij beweren, maar dan moet je voor het eerst ook een goede verklaring hebben. Toch? Nou goed. En als het van hen zou zijn, waarom zijn ze er nu over aan het onderhandelen? Dat zegt toch allemaal niks. Integendeel. Maar deze versen zijn niet op onze dagen van toepassing. Ze zijn van toepassing na hun bekering. Dan pas zal dat gebeuren. En op de vraag, hoe moeten we deze profetie plaatsen, zegt dus inderdaad vers 10 en wat er verder wordt. Nou, het volk zal tot geloof komen. En daarna is dit van toepassing. Waarbij ik er nu maar vast meteen op wijs dat het woordje doch aan het begin van vers 10 helemaal onzin is. Hè? Er staat gewoon en. En dat kan je nog opvatten als namelijk. En dus als want. Maar doch, dus dat duidt op een tegenstelling. En er is hier helemaal geen tegenstelling, integendeel. Het eerste deel van het hoofdstuk tot en met vers 9 spreekt over een bevoorrechte positie van Jeruzalem. En vanaf vers 10 spreekt het ook over een bevoorrechte positie van Jeruzalem. En het tweede deel verklaart het eerste. Het is namelijk op grond van geloof. Op grond van een bekeerd Jeruzalem, bekeerd Juda, zal de Heer, vers 2, Jeruzalem stellen tot drinkschaal der zwijmeling. Beeldspraak uiteraard, voor alle volken rondom. Ja, ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. Het gaat niet alleen om Jeruzalem dus, maar om heel Juda. En Juda is gewoon het Joodse volk. En dan zegt vers 3, en het zal te dien dagen geschieden dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen. En lastig in de enige echte betekenis van het woord. Een lastige steen is dus een zware steen. Een hele last. Want lastig betekent gewoon zwaar, hoor. Heel gewicht.
Is dat dezelfde tijd als uit Ezekiel 39?
Nee. Ezekiel 39 gaat over de gebeurtenissen in de tweede helft van de 70ste week. Dus Ezekiel 39 komt overeen met Zacharië 14 vers 1. En het leidt tot de val van Jeruzalem. Ezekiel 39 leidt ook tot de val van Jeruzalem. Zie? Maar nu gaat het om heidenen die optrekken tegen Jeruzalem, terwijl het niet leidt tot de val van Jeruzalem, maar tot de val van die heidenen. Thema wat dus later weer terugkomt in Zacharië 14 vers 3 en verder. Dat is wat moeilijk om ze naast elkaar te plaatsen. Erg systematisch gaat het niet. Maar in Zacharië 14 heb je dat ook. Vers 1 en 2, de val van Jeruzalem. Vers 3, andersom, de Heer strijdt tegen die heidenen. Maar dat wil niet zeggen in die ene dag of zoiets dan. Dat blijft gewoon 33 jaar lang zo. Tot aan de 1000 jaar aan toe. En dan moet ik het nog met kleine lettertjes uitspreken. Want het laat zich aanzien dat ook in de 1000 jaren Jeruzalem heel wat te stellen heeft met die heidense volkeren. Dat was minder algemeen bekend. Of nog minder bekend, moet ik dan zeggen. Maar niettemin is het zo. Want er zijn heel wat schriftplaatsen die erover zeggen. Die zeggen dat er weliswaar vrede is. Nou, want er is geen oorlog. Maar dat wil nog niet zeggen dat de heidenen zich zo erg gewillig onderwerpen of onderworpen houden, moet ik dan zeggen, aan Jeruzalem en aan Israël. Per slot staat er, hij zal de heidenen hoeden met een ijzeren roede, dus met geweld. En dreigementen van, even kijken, er staat hier in Zacharië, dreigementen van vers 18. En indien het geslacht der Egyptenaren over de welke de regen niet is, niet zal optrekken, nog komen, en elk jaar om de Heer te aanbidden in Jeruzalem, was de Egyptenaren, over wie het sowieso niet regent, ook dan kennelijk niet. Als die dat niet doen, zo zal die plaag over hen zijn met de welke de Heer de heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen om te vieren het feest der loofhutten, hetgeen toch alleen zinnig is om te vertellen. Als het inderdaad zo is dat de volkeren weliswaar moeten optrekken naar Jeruzalem om daar de Heer te aanbidden tijdens het feest van loofhutten, maar dat ze het lang niet allemaal doen. En met name Egypte bij gelegenheid niet. Toen zei iemand, ja, maar de duivel is dan toch gebonden? Zeg ik, jawel, maar de zonde heerst nog in de wereld. De duivel niet, maar de zonde wel. Met andere woorden, Jeruzalem wordt dus bedreigd, ook in de 1000 jaren, op andere wijze vermoedelijk, maar niettemin, er is wel zo, er is vijandschap. En na de 1000 jaren mondt dat ook weer uit in een oorlog, waarbij weer en opnieuw de heidenen ter strijde verzameld worden tegen Jeruzalem. Niet door de Heer uiteraard, maar door de Satan die dan weer is losgelaten, zodat het een betrekkelijk spannende vrede is hoor, in die 1000 jaren. Het enige wat je van die 1000 jaren kunt zeggen, het belangrijkste wat je ervan moet zeggen, is dat het de omgekeerde situatie is van onze bedeling. In onze bedeling zijn het in het algemeen de ongelovigen die de dienst uitmaken in de wereld. En de gelovigen zijn de minderheid en worden over het algemeen vervolgd, verdrukt, niet serieus genomen wat er mee wezen mag. Terwijl in de 1000 jaren die rollen zijn omgedraaid, daar zijn het christenen. Ik bedoel, degene die geloven in de Heer Jezus Christus, Israël dus in de eerste plaats. Daar zijn het christenen die de macht in handen hebben, zal ik maar zeggen. En daar zijn het de heidenen, de ongelovigen, die dus onderworpen moeten zijn en blijven. Toen zei iemand, ja, maar als ze ongelovig zijn, gaan ze toch de 1000 jaren niet binnen? Dan zeg ik, nee, daarom moet je aan ze vragen, vriend, hoe zijt gij hier ingekomen? En daar zijn wel wat opties voor. De meest voor de hand liggende is gewoon dat ze geboren zijn na de aanvang van de 1000 jaren. Dus ze zijn er gewoon in geboren. Als je niet wedergeboren bent, ga je er niet in. Maar wat nou als je erin geboren wordt? Toch? En zelfs in onze dagen geldt. Wij zijn in het koninkrijk, we zijn wedergeboren. Niet wedergeboren mensen zijn er niet in. En onttrekken zich aan datzelfde koninkrijk. Een verborgen koninkrijk in de hemel, nou en? In de 1000 jaren kun je dus de situatie hebben dat mensen die wedergeboren zijn, de Heer Jezus afwijzen, zich dus onttrekken aan zijn koninkrijk en dus verkeren in een positie van opstand feitelijk. En dat heeft heus maatschappelijke consequenties, juridische consequenties en bedreiging gaat er altijd van uit. Nou, denk er maar eens over na. Daar heb ik het nog wel eens over. Wat uitgebreider. Want die dingen zijn over het algemeen weinig bekend. Goed, nou, terug naar Zacharië 12. Waar dan staat... Ik zal Jeruzalem stellen tot lastige steen alle volken. Dat wil zeggen een hele zware steen. Zo allen die zich daarmee beladen, belasten, zou leuker geweest zijn. Want dan hadden we lastig ook beter begrepen. Hè? Allen die zich daarmee belasten, zullen gewisselijk doorsneden worden. Dat wil zeggen, zakken door de rug, of hoe dat maar heten mag. De steen is te zwaar om te sjouwen. Waarna natuurlijk gezegd kan worden, gevraagd moet worden, waarom dan een steen? Lastig, dat is begrijpelijk, hij is zwaar. Maar waarom een steen? Wel, omdat volgens Daniel, en de vergelijking met Daniel die lag voor de hand, heb ik al gezegd, omdat volgens Daniel dat laatste koninkrijk het koninkrijk is van de steen, die heel de aarde zou vullen. Ik denk trouwens dat dat deel van het visioen waarbij de steen zonder handen afgehouden de hele aarde vult, uiteindelijk eigenlijk precies hetzelfde is als het visioen in Openbaring 21 en 22 over Jeruzalem wat uit de hemel nederdaalt naar de aarde en kennelijk ook de hele aarde vult. Nee, dat staat er zo niet. Maar ik zeg het zo, hè. Want dat Jeruzalem is net zo goed als de steen uit Daniel 2, een beeld van het koninkrijk van Christus. En als Jeruzalem type is van het koninkrijk als zodanig, dan kan Jeruzalem dus in deze beeldspraak gemakkelijk voorgesteld worden als een steen die men zou willen verplaatsen. Maar men zal het niet kunnen. Men kan... Er staat ook trouwens zo aardig in vers 6. Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats. Te Jeruzalem. Men zal de steen willen verplaatsen, men zal hem willen optillen, maar hij blijkt te zwaar te zijn. En wanneer we het type meteen verklaren, is dus de gedachte, men zal proberen dat koninkrijk van de Messias te bestrijden, uit te roeien, of wat er maar wezen mag, maar dat blijkt niet te kunnen. Hij is onverslaanbaar. Nou, terug naar vers 3. Allen die zich daarmee beladen zullen gewisselijk doorsneden worden en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Niettemin zal men het dus wel proberen. En dat is dan na de 70ste week van Daniel uiteraard. Maar dat is waar de Openbaring ook bij gelegenheid over spreekt. En natuurlijk nog wat andere schriftplaatsen in de Oud-Testamentische profetie. Want dat zijn de dagen waarin de Heer zijn koninkrijk in, maar vervolgens vanuit Jeruzalem zal vestigen en wel over de heidenen. En dat de heidenen zich niet zonder slag of stoot zullen laten onderwerpen, dat is duidelijk. Niettemin, ze zullen Jeruzalem niet kunnen nemen. Leuk dat het een steen heet. Ik weet niet welk woord gebruikt wordt voor steen. Het zal wel niet Petra wezen, maar Petra betekent ook stenen. Dat is leuk, hè? Ja. Goed. Maar daar laten we het eerst bij, want het is echt alweer tijd voor de pauze. En zo kwamen wij bij vers 4. Te dien dagen, spreekt de Heere, zal ik alle paarden met schuwigheid slaan en hun ruiters met zinneloosheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen openen en alle paarden der volken zal ik met blindheid slaan. Dat zijn woorden die voor zichzelf spreken, denk ik. Die paarden zijn kennelijk een uitbeelding van verschillende volkeren. Rijken wellicht, maar dat zijn we eerder in Zacharië ook al tegengekomen. En eigenlijk staat het er gewoon bij, want paarden der volken lijkt mij een uitdrukking te zijn waarbij van de paarden gezegd wordt dat zij volken voorstellen. En dat is dus op zich helemaal niks nieuws. We kwamen dat eerder tegen. We moeten erbij wel bedenken dat paarden over het algemeen niet maar rijdieren zijn, maar meer speciaal dienen voor de oorlog. Zelfs de strijdpaarden, is de gedachte. Maar ze worden met blindheid geslagen, met schuwigheid dan wel met zinloosheid. En dat betekent dus inderdaad dat van hun voornemen, dat van het voornemen van deze volkeren om Jeruzalem te tillen, om zo te zeggen, dat daar niks van terecht zal komen. Want de Heer zelf zal zien en voorzien Op en voor Juda staat er, hè? Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen openen. Wil zeggen dat de Heer op Juda zal toezien en zal beschermen, zal voorzien of wat het maar wezen mag. Want het is na de bekering van dat volk, hè? Let op dat in deze hoofdstukken overigens helemaal niet gesproken wordt over de andere stammen van Israël. Het valt gewoon buiten het verhaal. Een en ander sluit gewoon aan bij de situatie waarin Zacharia verkeerde onder de Joden in de dagen van de herbouw van Jeruzalem, de dagen van de herbouw ook van de tempel, maar aangekondigd wordt dat pas in de toekomst die zegeningen voor Jeruzalem en dus voor Juda, dit volk dus van Zacharia, tot stand zouden komen. De rest blijft gewoon buiten beschouwing. Goed, het staat er in vers 5, dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen, de inwoners van Jeruzalem zullen mijn sterkte zijn in de Heere der Heerscharen, hun God. Er wordt verschil gemaakt tussen inwoners van Jeruzalem en de leidslieden van Juda. De vertaling met leidslieden is trouwens ook enigszins onzeker. Het is een woord wat nogal veel toepassingen kan hebben. In elk geval gaat het om belangrijke mensen, vandaar de vertaling met leidslieden. Maar ze zijn leidslieden, niet in de zin van vorsten, want dat is een ander woord. Het zijn niet de koningen of de vorsten van Juda, zoals de term elders in de Bijbel bij gelegenheid luidt. Maar hier gaat het om anderen. Er wordt eigenlijk ook verklaard wie het zijn. Er staat in vers 6. Er staat, te dien dagen zal ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard, dus een bron van vuur, een vurige haard onder het hout en als een vurige fakkel onder de schoven, en hout zowel als schoven, dat wil wel branden, denk ik altijd, hè? En er staat er, en ze zullen ter rechter en ter linkerzijde alle volken rondom verteren, en Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats, de Jeruzalem. Die leidslieden van Juda uit vers 6, die bevinden zich kennelijk onder de volken, en dus niet in Jeruzalem. Heb je dat? Er wordt aan de ene kant gesproken over inwoners van Jeruzalem in vers 5, aan de andere kant over leidslieden van Juda. Maar die leidslieden zijn niet in Jeruzalem, dus kennelijk, maar bevinden zich onder de volkeren. En wellicht heeft het iets van doen met de prediking van het evangelie. En het zou best kunnen dat deze leidslieden van Juda geen andere zijn dan bijvoorbeeld de 12.000 verzegelden uit Juda. Nou, er zouden er 12.000 zijn uit elk der stammen. Maar ja, het gaat alleen maar over Juda hier. Dus dan zijn er de 12.000 verzegelden uit Juda, die met grote autoriteit en macht de Heer dienen en het evangelie van het koninkrijk prediken onder de volkeren, gepaard gaande bovendien met eventuele oordelen. En daar staat dan ook van dat zij beschouwd worden als vurige haard of vurige fakkel, en zij zullen de volken rondom verteren. Maar goed, wie het ook zijn, het zijn in ieder geval diegenen die onder de heidenen Juda vertegenwoordigen. En het resultaat van hun werk is in ieder geval dat Jeruzalem niet werkelijk bedreigd wordt. Integendeel. Dat, hoe dat ook zij, deze heidenen zullen tegengehouden worden op wat voor wijze dan ook. Misschien wel door de adem uit hun mond, weet je veel. Misschien spreken ze vervloekingen over die heiden uit. Het zou best kunnen, ik zou het u niet kunnen vertellen. Maar waar het maar om gaat, is dat inderdaad Juda en Jeruzalem beschermd worden, beschut worden zoals er stond in vers 8, door de Heer zelf, zodanig dat Jeruzalem zal blijven in haar plaats te Jeruzalem. Dat is vers 6. Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats. Te Jeruzalem. Het is een uitspraak die meerdere kanten heeft. De meest voor de hand liggende is om deze uitspraak, zoals we al gedaan hebben overigens, te vergelijken met vers 3, waar staat, men zal proberen kennelijk deze lastige steen, deze zware steen te tillen. En de enige zin van het tillen van een steen is natuurlijk om het ding te verplaatsen. Of zelfs helemaal te verwijderen. Dan komt die wijd weg ergens terecht, hè? Is het idee. Maar er staat hier gewoon in vers 6 dat dat niet gebeuren kan. En Jeruzalem zal dus blijven in haar plaats. Wordt dus niet getild of ergens anders heen gebracht. Dat is de ene betekenis. Dat wil zeggen, de uitdrukking in vers 6 sluit aan bij de beeldspraak van vers 3. Andere verklaring van vers 6, die is voor ons waarschijnlijk interessanter, is dat dus uitdrukkelijk gezegd wordt, eigenlijk, dat men onder Jeruzalem ook inderdaad Jeruzalem verstaan moet. Letterlijk Jeruzalem dus, hè. Kijk, wij, levend onder het Nieuwe Verbond, worden geacht vertrouwd te zijn met de gedachte dat de term Jeruzalem of de term Sion eventueel de aanduiding is, of althans kan zijn, van de positie waarin wij verkeren en dus van het verborgen koninkrijk van Christus. Vandaar dat het Nieuwe Testament nogal met nadruk spreekt over een Jeruzalem dat boven is, een hemels Jeruzalem enzovoorts. Gepaardgaande met de uitdrukking ontastelijke berg, ontastelijk Sion dus, enzovoorts. Het neemt niet weg dat hier in Zacharia 12 vers 6 dan staat dat ooit een keer in de toekomst Jeruzalem zal blijven in haar plaats, te Jeruzalem. En dus dit Jeruzalem waarover hier gesproken wordt, zou men in ieder geval niet vergeestelijken. Het gaat hier niet over de hemel of iets dergelijks, of over een geestelijk koninkrijk, of over de kerk, of wat het maar wezen mag. Het gaat gewoon letterlijk over Jeruzalem. En dat betekent dus inderdaad dat in de Messiaanse toekomst vanuit Jeruzalem, dat is letterlijk dezezelfde plek waarin Zacharia verkeerde en waarnaar hij was teruggekeerd met zijn tijdgenoten uit Babylonische ballingschap, dat het dezezelfde plek in Messiaanse tijd weer in Jeruzalem zou zijn, wat weliswaar bedreigd zal worden door de heidenen, zoals het ook was in de dagen van Zacharia. Maar in de toekomst zou het niet meer leiden tot de ondergang van Jeruzalem. Dat neemt niet weg dat na de dagen van Zacharia Jeruzalem dan toch in elk geval nog twee keer volledig verwoest is geworden. Eenmaal in het jaar 70 van onze jaartelling onder de Romeinen, in overeenstemming feitelijk met Daniël 9 vers 26, na de 69ste week. En de andere keer is nog toekomst, die van aan het eind van de 70ste week van Daniël, overeenkomend met Daniël 9 vers 27. Maar als daarna Jeruzalem herbouwd wordt, en daarover spreekt vervolgens even, inderdaad, Ezechiël 39, als daarna Jeruzalem gereinigd en herbouwd wordt, dan is het dat Jeruzalem, wat hier beschreven wordt als deze lastige steen. Het geeft mij meteen de gelegenheid om even te verwijzen dan naar de ten onrechte zo dikwijls geciteerde uitspraak uit Psalm 122... Psalm 122, een lied Hamaalot van David. Ik verblijd mij in degene die tot mij zeggen, wij zullen in het huis des Heren gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren, niet alleen Juda dus, de stammen des Heren. Dat is niet alleen het Joodse volk dus, hè? Theoretisch maar één stam eigenlijk. Maar goed. Waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren, tot de getuigenis Israëls, namelijk de tempel, het heiligdom, het huis des Heren, om de naam des Heren te danken, want daar zijn de stoelen des gerichts, de rechtbank, de opperste rechter, daar zijn de stoelen des gerichts, denk aan de rechterstoel uit het Nieuwe Testament van Christus. Daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis van David. En de vraag is dus even, in dit Jeruzalem wat wij kennen, de eerste vraag zou moeten zijn, is daar een huis des Heren? Antwoord is natuurlijk nee. Maar ik moet erbij zeggen dat de term huis des Heren weliswaar letterlijk opgevat zou kunnen worden als een tempel, huis des Heren. Maar huis des Heren hoeft niet noodzakelijk een letterlijke tempel te zijn. Dat kan ook een stad zijn, een volk, wat het maar is. Het kan zelfs iemand zijn. En zelfs de gemeente is een huis des heren en dat is ook niet een letterlijke tempel. Bovendien, in de dagen van David, en David maakte deze psalm, in de dagen van David was er geen tempel. Nou ja, een tabernakel vooruit, maar niet een tempel. Zodat in het Jeruzalem waarover David hier profetisch spreekt, ook niet noodzakelijk een letterlijke tempel hoeft te zijn, want hij was er even minder in de dagen van David. Goed, dus ik verzwak die uitdrukking een beetje. Maar daarna staan in dit Jeruzalem de stoelen des gerichts. Dan zei iemand, ja, daar is een rechtbank. Ja, nou, oké. Zijn dat de stoelen van het huis van David? Want de gedachte is natuurlijk dat iemand uit het huis van David zou fungeren als opperste rechter. Nou, dat is onmogelijk in onze dagen. Dat is, ik zou bijna zeggen, 100% onmogelijk. Dat is niet helemaal waar. Maar eigenlijk wel, want er is geen Jood vandaag die van wie de afstamming bekend is. Dat wil zeggen, van wie gezegd kan worden, van wie bewezen kan worden uit welke stam hij is. Al zijn er andere normen die dan aangelegd worden, zodat het weer een beetje wel kan. Maar goed, hè. Maar in ieder geval, van het huis van David en van de familie van David kan niemand aangewezen worden. Met andere woorden, stoelen voor het huis van David, tronen voor de rechter dan wel de koning uit het huis van David, dat is volstrekt onmogelijk in onze dagen. En de vroegste tijdstip waarop dat weer kan, is bij de verschijning van de zoon van David, want over hem gaat het uiteraard, de verschijning van Christus dus. In de eerste plaats. Maar als die verschijnt, is er niet eens meer in Jeruzalem. Aan het eind van de 70ste week. Dus dit spreekt over een situatie geruime tijd later. Nou, minstens 7 maanden later. Maar daar ga ik maar niet verder op in. Zou je maar 7 maanden duren voor het land gereinigd was. En alvorens je sowieso een stoel kunt neerzetten. Daar komt het op neer. Daar zijn de stoelen des gerichts gezet. Leuk is bovendien het meervoud. De stoelen van het huis van David. Wie uit het huis van David nog meer zou dan deel hebben aan dat gericht en fungeren als rechter? De gemeente gewoon hoor, de gemeente. Nou, die zal wel niet zitten letterlijk op stoelen daar, maar u begrijpt toch ook dat dit beeldspraak is. Het gaat toch nooit om die stoelen. Bovendien waar ze die stoelen van het huis van David gelaten hebben, dat kan ons toch op geen enkele wijze interesseren. Het gaat niet om die meubelstukken. Het gaat om het idee dat er officieel recht gedaan zal worden in en vanuit Jeruzalem over de volkeren. En aangezien wij met Christus de wereld zouden oordelen, zijn de stoelen van het huis van David dus feitelijk de stoelen van Christus inclusief de gemeente. Makkelijk genoeg, zodat je hier even gemeentelijke waarheid verborgen vindt. Ik zeg het er maar bij, verborgen. Anders zegt misschien iemand weer van, nou, ik zie het zo niet staan. Vindt ver gezocht. Ik zeg, ja, precies, ja. Dat is wat we zouden doen. Verzoeken, hè. Onderzoeken. Goed. Maar dat even terzijde. Waarna er staat, bid om de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Maar dit Jeruzalem is uiteraard niet hetzelfde als de bloedstad uit andere profetieën. De stad waar het oordeel over zou komen. Want degenen die dat Jeruzalem beminnen, die zullen niet welvaren. Integendeel, Jeruzalem zou verwoest worden. Met andere woorden, deze uitspraak over bid om de vrede van Jeruzalem is een uitspraak over bid om het handhaven van de vrede van Jeruzalem. Die is er namelijk al op voorhand. Blijkt uit de voorgaande verse. En het gebed om de vrede van Jeruzalem is dus niet een gebed opdat Jeruzalem vrede zou krijgen, maar opdat het vrede zou houden. En dat is dus het Jeruzalem wat in de dagen van de Messias, na de 70ste week van Daniel dus, herbouwd zal worden en uiteindelijk ook zal bestaan in de 1000 jaren. Want in elk geval gaat het niet om een Jeruzalem voor het einde van de 70ste week. Want van dat Jeruzalem wordt gezegd, bid niet voor Jeruzalem. Bid niet voor de vrede van deze stad, want ik zal u niet horen. Dat is de uitspraak uit Jeremia. Dus blijft slechts over dat het gaat om een Jeruzalem na de 70ste week van Daniël. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat dat nog niet wil zeggen dat de toepassing van deze psalm beperkt blijft tot de 33 jaren. Want zijn er zelfs meer dan 1033 waarover hier gesproken wordt. Want Jeruzalem zal ook na de 1000 jaar in elk geval bedreigd worden door Gog en Magog, weet u wel, Openbaring, wat was het, 20, geloof ik of zo. En zoals ik straks al even heb aangestipt, ik zou niet weten waarom het niet ook van toepassing zou zijn gewoon in de 1000 jaren. Ik heb net gelezen uit Zacharia 14, dat was hem toch? Ja, Zacharia 14, over de Egyptenaren die zouden komen om te aanbidden, jaarlijks, het feest der loofhutten te vieren in Jeruzalem. Maar er stond in vers 16 van Zacharia 14, het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden. Mijn juffrouw Nederlands had het fout gerekend, maar goed. Om aan te bidden, toch? Om aan te bidden de koning, de heer der heerscharen, om te vieren het feest der loofhutten. Alle heidenen dus. En het zal geschieden zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem om de koning, de heer der heerscharen, te aanbidden. Zo zal er over hen lieden geen regen wezen. En dan zeggen wij, nou ja, dan kunnen de Egyptenaren zich dat permitteren, want dan regent het sowieso nooit. En dan zegt de heer, nee, dan zullen zij geslagen worden met allerlei plagen enzovoorts. En vers 19, laat er wat mij betreft geen twijfel over bestaan, dat inderdaad bij gelegenheid de volkeren, met name de Egyptenaren, zullen weigeren om op te trekken om het loofhuttenfeest te vieren enzovoorts. Zodat er de tijd door, vanaf het einde van de 70ste week tot de jongste dag, feitelijk altijd deze bedreiging van Jeruzalem bestaat. Het neemt niet weg dat het vrede houdt. Natuurlijk wel, natuurlijk houdt het vrede. Dat is de verhoring van dit gebed wat hier gebeden wordt. Maar niettemin, er zal een aanleiding toe. Om dit te bidden bedoel ik maar. Nou goed, ik kom daar nog wel eens op terug. Maar in elk geval geldt het in de 33 jaar. En ongetwijfeld ook in de jaren na de 1000 jaar en voorafgaand aan de jongste dag. En daarna zeg ik, sluit dan voorzichtig die 1000 jaren er ook maar bij in. Nou, bid om de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen. De koning is het dus. Om mijn broederen en mijn vrienden wil zal ik nu spreken. Vrede zij in u. Om des huizes des Heeren onze schats wil zal ik het goede voor u zoeken. Het goede namelijk voor Jeruzalem. Nou goed. Dan blader ik maar weer terug naar Zacharia 12. Waarin vers 6 dan staat dat de leidslieden van Juda gebruikt zullen worden om een oordeel te brengen over de heidenen. Want daar komt het op neer als ik het in gewoon Nederland zeg. Ze worden beschouwd als vuur. Vuur is trouwens ook een beeld van de geest. En daarover gaat het in vers 10. Alleen in dit geval met een oordelende werking. En Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem. Ik vind het een prachtige uitspraak. Een letterlijk Jeruzalem dus. Op de plaats waar altijd Jeruzalem gelegen heeft. Over dat Jeruzalem gaat het. En dan vers 7. En de Heere zal de tenten van Juda ten voorste behouden. Opdat de heerlijkheid van het huis Davids en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. Zij genadig genoeg. Ook dit vers veronderstelt dat die, dat bleek dus al uit vers 6, maar dit vers veronderstelt dat Juda, de leden dus van het Joodse volk, lang niet allemaal wonen in Jeruzalem of in Judea. Hebt u dat? Ook in dit vers, net als in vers 6, is een duidelijk verschil tussen de inwoners van Jeruzalem aan de ene kant, vers 5 had ik moeten zeggen, de inwoners van Jeruzalem aan de ene kant en de leidslieden van Juda, de mannen van Juda, of wat het maar wezen mag, aan de andere kant. En daar staat er in vers 7, de Heere zal de tenten, de woningen, de woonplaatsen, wat het maar wezen mag, van Juda ten voorste behouden. Ten voorste wil dus gewoon zeggen in de eerste plaats. De Heer zal in de eerste plaats de tenten van Juda behouden, opdat de heerlijkheid van het huis Davids en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. En de gedachte is dan dus dat de Heer ook zorgt voor de Joden, die dus bij Juda horen feitelijk, die zich onder de heidenen bevinden, opdat namelijk de inwoners van Jeruzalem zich niet zullen verheffen boven al die andere Joden die zich bevinden onder de heidenen. Kijk, het blijven lastige versen, daar ben ik mij bewust. Maar voor zover ik weet is dit de enige verklaring. Het probleem van dit soort versen is dat je niet eerst de omstandigheden beschreven krijgt en dat daarna het vers kan worden toegepast, maar dat de omstandigheden zelf uit het vers zelf afgeleid moeten worden. En die omstandigheden zijn kennelijk dat weliswaar een deel der Joden woont in Jeruzalem, waar het huis van David is en dus waar de troon van de Messias staat, van waaruit het koninkrijk openbaar zou worden onder alle volkeren, maar dat een ander deel van Juda nog steeds gewoon verstrooid is onder de volkeren. En misschien zeg ik het nou verkeerd, misschien moet ik zeggen, het andere deel van Juda is uitgezonden onder de volkeren. Dat kan ook. Ik acht het niet onmogelijk, ik zal het nog anders zeggen, ik acht het niet onwaarschijnlijk dat de Joden inderdaad zullen terugverzameld worden, ongetwijfeld overigens via Petra, naar Israël, dat wil zeggen naar Judea, of hoe je het land maar noemen moet, Kanaan dus bedoel ik, en Jeruzalem, waarna zij voor een belangrijk deel vervolgens worden uitgezonden de wereld in, net als die andere 11 x 12.000, denk ik dan, uit de andere stammen, omdat ze een functie zouden vervullen onder de volkeren. Immers, dit is een Israëlitisch wereldrijk wat gebouwd zou worden, en meer specifiek een Joods wereldrijk, omdat Juda nou eenmaal de stam is van de koning zelf. En vandaar dat het hier ook tot Juda beperkt blijft, het verhaal. Maar het is zeker zo dat de Heer, want dat staat er dan, dat de Heer voor al die Joden, waar ze ook ter wereld zijn, zal zorgen. En in de praktijk betekent dat waarschijnlijk ook dat ze met grote autoriteit ook tekenen zullen kunnen doen en zo. Zoals de twee getuigen dat ook konden in de eerste helft van de 70ste week. Ik denk dat die 144.000 dat ook kunnen. Zijn verzegelen, onschendbaren. Ik denk dat op hen van toepassing is, gaat uit aan de volkeren. Predik het evangelie van het koninkrijk, hen makende tot mijn discipelen, en deze tekenen zullen u volgen, puntje, puntje, puntje. En dat betekent inderdaad dan dat degenen die in Jeruzalem en dus in Judea zijn, niet een bevoorrechte positie innemen, een positie hoger of heerlijker, met de uitdrukking uit vers 7, dan die van de Joden die zich elders in de wereld en onder de volkeren bevinden, integendeel. In de gedachte van de Jood is de meest gezegende positie natuurlijk in of rond Jeruzalem. Maar de Heer zegt, ik zal de tenten van Juda ten voorste behouden. In de eerste plaats de tenten van Juda behouden. En dus hen verzorgen, hun heiland zijn. Dat is een ander woord voor hetzelfde. Omdat de heerlijkheid van het huis Davids, namelijk de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem, en Jeruzalem is het huis Davids, opdat die heerlijkheid zich niet verheffen tegen en dus boven Juda. En dat zijn dan kennelijk de Joden die zich niet in Jeruzalem en in het huis van David bevinden, maar kennelijk onder de volkeren, waar zij immers een vurige haard zijn en een vurige fakkel onder het hout en onder de schoven, volgens vers 6. Dat is het idee. En het idee is dus dat het Joodse volk dan verspreid is over heel de wereld, En alleen het blijkt natuurlijk dat degenen die in Jeruzalem wonen daar een andere takenverantwoordelijkheid hebben dan degenen die verspreid zijn onder de volkeren. Onder de volkeren zijn zij de instrumenten, de dienstknechten waardoor de Heer zijn koninkrijk openbaart onder de volkeren. Dat kan zijn door de prediking van het evangelie, het kan zijn door het brengen van oordeel. Beide manieren gebeurt dat namelijk. Maar degenen die in Judea of in Jeruzalem zijn, zijn natuurlijk in de eerste plaats verantwoordelijk voor de herbouw van het land. En dat moet in diezelfde tijd gebeuren. Een herbouw van dit Jeruzalem en in cultuur brengen van het land uiteraard, omdat de Heer zijn zegeningen daar zou geven. Maar de Heer zorgt voor allen en de inwoners van Jeruzalem zijn dus niet bevoorrecht boven degenen die zich onder de heidenen bevinden. En als ik nog steeds vaststel, het is na de 70ste week van Daniël, dan kom ik automatisch via Openbaring 6 en 7 terecht bij de 144.000. Ik weet niet of ik dat een paar woorden kan uit. Ik zal mijn best doen. Openbaring 6 eindigt immers met de verduistering van zon, maan en sterren. En dat is de markering van het einde van de 70ste week van Daniël. Dat is overal in de Bijbel zo, dus dat ga ik nou verder niet toelichten. Er staat dan ook dat zij roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Dus dan zie je ze in gedachten naar Petra gaan. Dat heb je toch, hè? Kloven der steenrotsen, staat er allemaal bij. Daar vlucht men dan naartoe aan het einde van de 70ste week van Daniël. Want de dag des toorns is gekomen. Dat is dus het daaropvolgende 33 jaar van de grote verdrukking, zal ik maar zeggen. En dan gaat het meteen verder in Openbaring 7 vanaf vers 1... Met de verzegeling, althans er wordt melding gemaakt van de verzegeling van 144.000 dienstknechten gods, 12.000 uit elk van de stammen van Israël. Ik moet er meteen bij zeggen, nogmaals, dat in Zacharia 12 slechts sprake is van Juda. En de reden daarvoor is voor de hand liggend. Profetieën die gaan over die 70ste week en wat ogenblikkelijk op volgt, zijn nou eenmaal profetieën die slechts verband houden met Juda en verder niemand. Net als Daniël 9 dus, en zo ook hier in Zacharia 12. Maar het neemt niet weg dat het uiteindelijk van toepassing zal zijn op alle stammen in Israëls. Nou goed, weer vers 7 van Zacharia 12. De Heere zal de tenten van Juda ten voorste, om te beginnen, ten eerste, of wat er maar wezen mag, in de eerste plaats, behouden. En ik heb net gezegd, dat zijn kennelijk de tenten, woningen, woonplaatsen, wat er maar wezen mag, van Joden in het buitenland. Dat blijkt uit de rest van het vers. Maar het blijkt zeker wanneer we vers 7 vergelijken met vers 8. Want daar staat, te dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten. Heb je dat? Vers 7 dus, de tenten van Juda. Het heet ook tenten en niet huizen. Een tijdelijk verblijf onder de heidenen. Niet de vaste woonplaats, maar gedetacheerd, om zo te zeggen. Dat is in vers 7. En dan vers 8, die dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten. Dus er wordt over de inwoners van Jeruzalem hetzelfde gezegd. Beiden staan onder de persoonlijke bescherming van de Heer zelf en dus van de Heer Jezus. Te dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten. En die die onder hen struikelen zal te dien dagen zijn als David. Dat wil zeggen, sommigen lijken te struikelen, maar de Heer zal hen oprichten, uiteraard. En dat is precies wat met David ook gebeurde. Al ben ik geneigd te denken dat hier weliswaar David staat, maar dat, zoals ook in enkele andere schriftplaatsen, zelfs maar helemaal niet aan David gedacht wordt, maar uitsluitend aan de Heer Jezus. Is die dan gestruikeld? Dan zeg ik, ja nou, het hangt er maar vanaf wat je daaronder verstaat. Hij zou wellicht struikelen. In elk geval werd hij uitgebreid verzocht ten einde hem tot struikelen te brengen. En gemakshalve zeggen we dan, en dat is niet gebeurd. Dat is de eenvoudige versie. Al moet ik zeggen dat, maar dat is, heeft me vaak moeite mee om te begrijpen. In 2 Samuel 7 staat namelijk over de zoon van David dat hij zou zondigen. En dat dan God hem zou slaan, enzovoorts. Maar dat hij niettemin een onvergankelijk koninkrijk zou ontvangen. En sommigen hebben er moeite mee te zeggen, de Heer Jezus heeft toch niet gezondigd. Dan komt een oude discussie weer, dan zeg ik weer, nee, dat niet. Hoewel, hij werd voor ons tot zonde gemaakt en hij beleed zelfs onze zonden. En nam ze op zich namelijk. En als dan van de zoon van David staat dat hij zou zondigen en dan door God geslagen zou worden, is het toch geen enkel probleem. Dat waren dan onze zonden. Is hij dan gestruikeld? Eventueel, als je het zo noemen wil, zou je zo kunnen noemen. Dus die mogelijkheid blijft er wel degelijk. Niettemin, hij werd opgericht. En als zijn struikelen zou betekenen dat hij uiteindelijk gestorven is aan het kruis, wel nu, hij werd opgericht, hij stond op uit de dood. En het aardige is dat David iets dergelijks overkwam bij gelegenheid. En, ten dode toe bedroefd was, of hoe je dat maar zeggen moet. In ieder geval schreef hij onder dat soort omstandigheden nogal wat psalmen die rechtstreeks op de Heer Jezus in zijn lijden van toepassing gebracht worden. En dus David werd toch steeds opgericht. En dat zegt hij ook in diezelfde psalmen. Alleen ze zijn van toepassing feitelijk op de Heer Jezus en daar gaat het maar om. En bij het lezen van de naam David hier in vers 8 denk ik dus ook in de eerste plaats aan de Heer Jezus. Die onder hen struikelen zou, zal te dien dagen zijn als David. Opgericht worden namelijk. En wat is er dan met het huis van David? Wel, het huis David zal zijn als goden. Dat kan niet missen. Want onder ons gezegd, zonder arrogant te doen, in de eerste plaats moet je bij die uitdrukking dus weer denken aan de gemeente. De stoelen van het huis van David, op Psalm 122, slaat immers ook op de gemeente. En het huis van David zal zijn als goden, zou je in de eerste plaats ook aan de gemeente moeten denken. Dat is het meest letterlijk waar. Daarna kun je natuurlijk altijd zeggen dat het woord goden ook gewoon de betekenis heeft van machtigen of zo. Dat is ook inderdaad zo. En dan kun je het ook nog toepassen gewoon wat meer aards op Juda. Dat wil zeggen op Israël in het algemeen. Maar de Heer zal hen beschutten. Wanneer ze zouden struikelen, zou hij hen oprichten. Hij zou hen stellen als goden en dus op zijn minst als machthebbers. En de engel des Heren zou voor hun aangezicht zijn. Maar dat die engel des Heren ook hier niemand anders is dan Christus, dat lijkt me duidelijk. De Messias zelf dus. Ik ben geneigd het andersom te zeggen. Aangezien de engel des Heren hier kennelijk niemand anders is dan Christus, zal dat elders in de schrift ook wel zo wezen. Er is gewoon geen uitzondering op. En daarna staat er, en het zal te dien dagen geschieden, dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. En dat zal ook inderdaad gebeuren. Vanaf dit vers zou je dus meteen door kunnen lezen in hoofdstuk 14 vers 3. En de Heer zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen enzovoorts. Dat is ook inderdaad wat hij zal doen, maar zoals gezegd, dat is na de bekering van Juda en dus na de wederkomst van Christus, na de verwoesting van Jeruzalem. En dan worden inderdaad de rollen omgedraaid. En ook naar aanleiding van deze verse moet je zeggen, vanwaar de verandering? Wel nu, vers 10. Want, kijk, als de vertalers er toch van mogen maken, mag ik er wel want van maken. Hè? En anders laten we gewoon en staan, het neutrale voegwoord. Want over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En meest letterlijk, het huis Davids is gewoon Jeruzalem. En voor zover we onderscheid maken, het huis Davids is dan specifiek het huis van de Messias. En daarmee eigenlijk is het in de eerste plaats weer een verwijzing naar de gemeente. Maar dat is de wijze waarop gemeentelijke waarheid nou eenmaal in deze oud-testamentische profetieën verborgen wordt. Nou goed, dat gedeelte echter bewaren wij voor de volgende keer. Wij zullen danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we ook vanavond uw woord mochten openen en bepaald mochten worden bij profetie aan de ene kant, maar ook hun vervulling anderzijds. We danken u, Vader, voor het grote voorrecht dat wij die eertijds verre waren nabij zijn gebracht door het bloed van Christus. We danken u dat wij die eertijds vreemdelingen en bijwoners waren, nu medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods geworden zijn. En gebouwd worden op dat fundament der apostelen en profeten, gebouwd worden tot een woonstede Gods in de geest. En we danken u dat u ons bouwt tot een koninklijk priesterdom, tot een heilig volk, een verkregen volk, tot een geestelijk huis, om geestelijke offeranden te offeren, om uw deugden te verkondigen en om te betonen de uitnemende rijkdom uw genade. We danken u daarom dat we uw maaksel zijn, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken die u hebt voorbereid, opdat wij daarin zouden wandelen. We danken u dat u ons niet alleen gered hebt uit de duisternis en ons gezet hebt in het licht, maar dat we ook mogen wandelen in het licht, in overeenstemming met uw wil en in onderwerping bovendien aan uw wil. We danken u dat we mogen leven uit uw kracht en dat u ons gebruiken wil tot eer en heerlijkheid van uw naam. Dat we ons bewust mogen zijn dat we vaten ter ere geworden zijn. En dat het u het bent die in ons dat goede werk wat u wel bent begonnen, ook inderdaad wilt voleindigen tot op de dag van Christus. We danken u daarom dat we vanavond hier mochten zijn. Bepaald mochten worden bij uw plan der eeuwen, bij deze eeuwige dingen. En in het bijzonder bij hoe die eeuwige plannen in onze dagen vervuld worden aan ons die geloven. We danken u ook dat we vooruit mogen zien naar de openbaring van uw heerlijkheid straks in de toekomst, in deze wereld. Vooruit mogen zien naar de openbaring van uw koninkrijk. We mogen weten dat wij als volk van eerstelingen betrokken zullen zijn in de heerschappij van dat koninkrijk. Zullen delen in de eer en heerlijkheid van Christus en met hem als zodanig geopenbaard zullen worden. Wilt u dan ons nabij zijn in de dagen die voor ons liggen? Wilt u ons leiden naar die heerlijkheid, naar die aanstelling tot zonen waartoe u ons geroepen hebt? Wilt u ons geven die geest en die kracht die wij nodig hebben om u te dienen met heel ons hart en met heel ons leven? Wilt u ons dat geven op grond van uw beloften, uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil? Amen.